En zo ben ik in 2005 zelf als boeddhistisch geestelijk verzorger begonnen bij justitie. Toen waren er al 3 boeddhistisch geestelijk verzorgers. En wat geestelijk verzorgers doen, is mensen helpen om de detentie, als ze dus in de gevangenis zitten, voor hunzelf draaglijker te maken. Levensvragen te bekijken en misschien op te lossen. En op het moment dat ze zich verder willen verdiepen in boeddhisme en meditatie, om daar verder mee aan de slag te gaan. En de boeddhistisch geestelijk verzorger, die begeleidt dat, die helpt daarin. Toen ik begon was er nog geen opleiding voor. Er zijn wel opleidingen geestelijk verzorging in Nederland aan de universiteit. En er wordt ook van alle geestelijk verzorgers in Nederland verwacht dat ze een vergelijkbare opleiding hebben. Nou, voor die boeddhisten is die er nog niet. Maar justitie heeft gezegd, ja, die moet je wel gaan halen. Dus bij mijn aannameprocedure is afgesproken, ik moet die opleiding volgen en ook met succes afronden. De opleiding is algemeen geestelijk verzorger. En ik breng dus mijn eigen denominatie mee, mijn eigen levensovertuiging. En dat is boeddhistisch. In de gevangenis heb je menukaartjes. En daar staat op of je naar de kapper wil of dat je naar de meesterdienst moet of de tandarts. En daar staat ook de geestelijke verzorging bij. Dus men kruist gewoon aan van nou, ik wil naar de humanist of naar de pandit of naar de rabbijn. En in sommige gevallen is dat de boeddhist. Ik vind het altijd bijzonder dat mensen een gesprek met je willen. Want je krijgt hele intieme dingen te horen. Ook op het moment dat het over delicten gaat, daar heb je het met niemand over. Het zijn ook hele heftige ervaringen van mensen. Dus dat met een ander delen en dus dat mensen dat met mij willen delen, dat vind ik heel bijzonder. Ik heb beroepsgeheim en verschoningsrecht. Dus wat ik te horen krijg, mag ik niet met anderen delen. En het is ook zo dat op het moment dat mensen iets zouden bekennen aan mij wat niet bekend is, dan mag ik dat niet melden. Daar houdt het op. Maar op het moment dat het voor de toekomst is, op het moment dat mensen plannen hebben voor de toekomst, die wat minder positief zijn voor anderen en die zijn specifiek, dan heb ik wel de plicht om dat te melden. Dus daar houdt het wel op. Het gaat alleen maar over het verleden. Het gewicht van een hele lange straf. Dat kun je je niet voorstellen. Dat kan ik mij niet voorstellen. En toch, weet je, je ontmoet mensen. Je ontmoet mensen echt. Dus je krijgt echt dingen mee van wat de ervaring is van wat ze hebben. Dus je krijgt ook bewust of onbewust krijg je mee van wat voor een gewicht wat die mensen dragen. Dat draait mij diep in mijn hart. Hoe ze ertoe gekomen zijn. Hoe ze er nu in zitten. Hoe moet je nou omgaan met iemand die een hele lange straf heeft en hoop? Ja, hoe moet je 10 of 15 jaar doorbrengen op het moment dat je al halverwege je leven bent en je kunt niks? Je bent je wel bewust van het feit wat je gedaan hebt. Je voelt je daar ook verantwoordelijk voor. Je wil die verantwoordelijkheid ook dragen. Maar op een gegeven moment, kijk, de gevangenis is een gesloten systeem, heeft zijn grenzen. En binnen die grenzen, dat zijn dan de grenzen van jouw leven als gedetineerde. En daarbinnen moet je het dan doen. En dat is niet altijd even eenvoudig. Weet je, mensen willen zoiets van, oké, ik heb dit gedaan. Ik neem de volle verantwoordelijkheid op. Laat me iets goeds doen dan terug. Laat me het alsjeblieft goed maken. Laat me zoveel mogelijk weer positiviteit kunnen creëren. En hierbinnen lukt dat niet. En ja, dat geeft ook een machteloos gevoel aan die mensen. Dus je moet het heel... Je moet die mensen dan helpen om... Hoe kan je dat nou... Hoe kan je wel binnen iets positiefs doen? Hoe kan je dan ook binnen in een omgeving waar je niet had willen zijn, na een daad die je eigenlijk niet had willen doen, hoe kan je dan toch iets positiefs brengen? Kijk, het mooie van het werk is ik heb... Mensen kunnen over van alles met mij praten. Doen dat ook. Voelen daar ook de ruimte voor. Maar op het moment dat je in een omgeving woont met 20 andere mannen, 40 andere mannen. Ik werk voornamelijk in gevangenissen waar uitsluitend mannen zitten. Dan Ja, daar moet je je mee verhouden. Dat zijn je buren. Maar dan heel close. Je wordt doorlopend in de gaten gehouden. Wat doet hij? Wat doe ik? Hoe reageer ik daarop? Wat heeft hij gedaan? Wat moet ik van hem verwachten? Dus er is altijd een bepaalde spanning. En ook een bepaald wantrouwen. En naar mij toe is dat er niet. Naar mij toe ervaren de meeste mensen in ieder geval volledig de ruimte van... Oké, wat ik tegen hem vertel, dat maakt niet uit. Alles wat ik hier breng, dat heeft geen gevolgen voor mijn dagelijkse leefomgeving. Dus de verhouding in het gesprek is heel anders. En ook dat mensen je ook wel op een andere manier benaderen, al onmiddellijk, omdat ze weten dat jij boeddhistisch geestelijk verzorger bent, dan dat ze een medegedetineerde zouden benaderen. Er is onmiddellijk een andere lading in het gesprek. Zoals gezegd, Tibetaans boeddhist. En ik ben zelf wel overtuigd van de werking van karma. De wet van oorzaak en gevolg en reïncarnatie. Dus ik zeg ook heel vaak van... Ja, luister, wat jullie in dit leven hebben gedaan... Ik heb het in vorige levens gedaan. Dus daar zit... Daar kan dan ook geen enkel oordeel meer in zitten. Het gaat niet over die moraliteit. Waar het wel om gaat, is om te kijken naar... Wat doen dingen met je? Hoe werkt de wet van oorzaak en gevolg dan? Wat is het effect op jezelf op het moment dat je... Nou, ik had vandaag een gesprek met iemand die zich heel veel zorgen maakte. En volgens iets, ja, maar wat biedt dat je nou? Wat levert het je op? Word je gelukkiger van als je heel veel zorgen maakt? Nee, niet. En worden je vrouw en kinderen daar dan gelukkiger van? Of maken die zich eigenlijk alleen maar meer zorgen doordat jij zo je veel zorgen maakt? Los dat het niet zo makkelijk te doorbreken is met alleen maar dit even terug te geven. Maar het is wel zo van een wet van oorzaak en gevolg en de morele zelfdiscipline en al dat soort dingen. Is vooral om te kijken naar van, ja, wat creëer je? Op het moment dat je behoefte hebt aan een harmonische gezinssituatie, maar je pleegt doorlopend overspel. Ja, wat creëer je? Daar gaat het over. Dus het is meer... Kijken naar je eigen gedrag. Wat wil je nou? Wat wil je zelf in je leven? En doe je dat nu ook? Of creëer je eigenlijk juist het tegenovergestelde van wat je wilt? En wat ik heel vaak zeg is... Weet je, op het moment dat, stel je voor, iemand heeft een moord gepleegd. Erkennen dat het gebeurd is. Het accepteren op een gegeven moment. En echt, ik heb daar veel spijt van. En die negativiteit wil ik vanaf. Wil ik zuiveren. Of ik wil vergeving vragen. Of wil ik... Dat is één aspect, maar wat er nooit bij zit is goedkeuring. En wat heel veel door elkaar wordt gehaald, is juist op het moment dat je iemand iets vergeeft, of het alleen al accepteert, dat iemand het gedaan heeft, dit ook goedkeurt. Maar dat is niet zo. Ik keur niks goed. Ik keur niet een handeling waar ik zelf grote afkeer van heb goed. Maar ik kan het wel volledig accepteren dat het gebeurd is. Het is zoals het is. Soms gaat het over mededogen met jezelf of met de ander. Morele zelfdiscipline of het karma, ook wat je überhaupt wat het gewicht is van wat je allemaal creëert. Wat voor een rugzak je met je meesleept. En om te kijken van wat doen al die dingen met je? En hoe is het dan leven met een rugzak vol dingen waar je spijt over hebt en dat je er nog steeds onder gebukt gaat? Ik weet niet, op een of andere manier proberen om die rugzak te legen, of jezelf te zuiveren daarvan. Zoals de Boeddha altijd zegt, of gezegd heeft als eerste onderricht, dit is lijden. Begin eens te accepteren dat dit lijden is. Kijk eens naar wat je doet, wat je ervaart, hoe dat is. En wat daar dan de oorzaak van is. Hoe zit dat nou? Probeer het nou eens te onderzoeken. Ga eens bij jezelf naar binnen kijken. Sowieso naar binnen kijken is wel een van de eerste stappen. Nangpa, dat in Tibetaans. En soms kijken we, in sommige inrichtingen zijn er video's of dvd-spelers met tv's. En soms kijk ik ook wel eens naar onderricht van de Dalai Lama. Die kan het toch altijd anders verwoorden dan ik, dus geen vergelijk. En ik heb het een keer meegemaakt dat iemand echt, nadat hij het onderricht over de perfectie van geduld had gezien van de Dalai Lama, echt ziet had van, oh, een volledig helemaal de andere kant ging bekijken. Jeetje, zo kan het ook. Een hele sterke man. Echt iemand waarvan ik dacht, dat is een sterke man. Daar moet ik geen ruzie mee hebben. Nooit gehad ook. En die echt helemaal, na de eerste keer mediteren en na de tweede keer dat we die video hadden gekeken, helemaal verzachten. Echt zoiets dat, heel erg ontspannen. Dat zijn hele bijzondere ervaringen. Ik kom ook in detentiecentra. Er zitten mensen die zijn naar Nederland gekomen en die zitten illegaal en die zitten om die reden vast. Er zijn vrij veel mensen uit China, andere Aziatische landen. En ik spreek geen woord Chinees. En het enige andere Aziatische taal waar ik een paar woorden in spreek is Tibetaans, maar daar houdt het op. Dus ik kan met die mensen alleen maar in het Nederlands of het Engels communiceren. En ik doe alleen maar een paar dingen. Ik heb cd's met Chinese gebeden erop. Ik heb cd's met Mongoolse gebeden erop. We luisteren daarnaar, mediteren kort, een minuut of 5 à 10. Maar ik geef hen de gelegenheid om op dat moment tot een wat echt een, ja, wel een boeddhistische, groot woord, maar tempel omgevormd te hebben. Om daar wierook in aan te steken en om daar offergaven aan een boeddha aan te bieden en al dat soort dingen. En de waarde die dat voor hun heeft, ja, dat besef je niet. Vervolgens hebben zij een half uur, drie kwartier dat ze elkaar weer ontmoeten. En dat is, ik zei, komen jullie hier nou voor je rust of voor de onrust? Daarna is het namelijk 3 kwartier lang onrust als er tegendronken wordt. Maar dat is wel heel bijzonder wat je dan blijkbaar kunt geven zonder dat je er... Ja, kijk, op het moment dat ik een gesprek heb met een Nederlander of met iemand waar ik gewoon een gesprek mee heb, dan ben je bewust van wat de waarde is van wat je doet. Maar bij die bijeenkomst heb ik dat nog niet. Dus je geeft iets meer dan wat je zelf beseft. Ja, dat is wel mooi.